bij weer een nieuwe aflevering. En daarbij helaas ook de laatste aflevering van het eerste seizoen van Jeugdzorgen. Zo dadelijk zullen we het verhaal horen van Cheryl. Maar omdat dit de laatste aflevering is van het seizoen, wil ik eerst even terugblikken op de afgelopen maanden. 1 januari heb ik de eerste aflevering geüpload. En het is vandaag 29 juli. Dus het is al bijna 8 maanden dat de podcast online is. En ja, klinkt eigenlijk best wel raar om te zeggen. Al 8 maanden, dat is al bijna een jaar. En ik heb ook daarnet even alle podcasts afgegaan. Ik ben alle podcasts afgegaan om data te verzamelen van wie is er nou allemaal op de podcast gekomen. Hoe oud waren ze? In welke gebieden hebben ze te maken gehad met jeugd en pleegzorg? En ja, het is best wel een diverse bunch. Dus dat wil ik graag even met jullie delen. Dus, in de afgelopen 8 maanden hebben 22 jongeren hun verhaal gedeeld op de podcast. En daarbij tel ik mezelf mee en de moeder van Tara, die we in aflevering 19 en 20 konden terughoren. Ik heb dus met 23 mensen gesproken en daarbij reken ik Henk en Floor ook mee. Dat waren de extra gasten uit aflevering, ik denk 8 kwam Henk met Amanda. Oh nee, 7. En natuurlijk aflevering 13 en 14. Daarin hebben we het verhaal gehoord van Nick en zijn beste vriendin Floor was daarbij. Dus ja, dat was best gezellig. Er zijn dus 3 dubbele afleveringen geweest. De eerste dubbele aflevering was dus met Nick en Floor. De tweede was het verhaal van Tara. En de laatste dubbele afleveringen waren die van Jason. Er is 1 gast geweest op de podcast. En die telde ik mee in die initial 22. Die hun verhaal niet wilde delen op de podcast. Nadat diegene de podcast had teruggeluisterd. Dus die staat nog gepland om het een keer opnieuw op te nemen. En er is 1 verhaal van een jongere dat verteld is door haar moeder, Viola. Dat was ook wel een van de indrukwekkende afleveringen. Want zo loopt het helaas ook best wel vaak af. Dat de jongere zijn of haar verhaal op dit moment niet meer kan vertellen, omdat ze er niet meer zijn. Maar ik ben wel blij en dankbaar dat we Tara's verhaal wel hebben leren kennen door wat Viola met ons wilde delen. Viola is trouwens ook een van onze oudste gasten die op de podcast is gekomen. Niet de alleroudste. Volgens mij was dat Amanda met 48 jaar. En de jongste gast op de podcast was 18 jaar. Dat was Nick destijds. Die was volgens mij ook nog niet heel lang 18 geweest. En dan wil ik deze gegevens afsluiten met de gebieden waar alle jongeren vandaan komen. Want dat was best wel divers. Ik dacht eerst van, oh, ik heb best wel veel oude vrienden gevraagd. Dus heel veel mensen komen waarschijnlijk uit Brabant. Maar dat viel best wel mee. Er komt inderdaad wel een groot gedeelte uit Brabant. Maar we hebben ook gasten gehad die komen uit Groningen, Gelderland, uit Zuid-Holland. En er is zelfs iemand geweest uit Gent. En daarin ook op verschillende plekken in die provincies. Dus dat vond ik wel mooi om te zien. Ik zag ook wel meteen waar ik nog niet echt ben geweest. En dat heeft ook een beetje te maken met de afstand. En nu ik online mensen spreek, hoeft dat niet altijd uit te maken. Maar ik merk wel dat ik nog op bepaalde plekken wat beter naar mensen kan zoeken. Bijvoorbeeld Zeeland, Friesland, Flevoland, Limburg. Ja, de uiterste einden die blijven eigenlijk een beetje onderbelicht. Drenthe trouwens ook 1. Groningen dan wel, hoewel dat echt het uiterste is. Maar die gesprekken waren ook allemaal online. En ja, die mensen kwam ik gewoon iets makkelijk tegen op Instagram. Dus voor het tweede seizoen, want die komt er zeker aan, Ik ga beginnen in september. En voor dat seizoen zal ik dus nog steeds op zoek zijn naar de verhalen van jongeren. Nu dus ook proberen jongeren te krijgen uit Friesland, Flevoland, Limburg, Drenthe en Zeeland. En ik ben ook van plan om een aantal bijwekelijkse afleveringen te plaatsen waar ik mensen uitnodig die in organisaties werken of ja, die zelf iets hebben opgezet waar jongeren die nu in de jeugdzorg zitten ook echt iets aan kunnen hebben. Ik krijg nog best wel berichten eigenlijk van jongeren die een vraag stellen over: mag een groepsleiding dit doen? Is het normaal? Kan dit? En zelf wist ik vroeger ook niet echt waar je rechten liggen. Ik wist natuurlijk wel dat ik rechten had, maar dan om te zeggen van: oh, deze situatie, dat mogen ze niet doen. Dat had ik nog niet echt zo voor me. Dus ik hoop met deze podcast naast erkenning en herkenning te zorgen dat mensen ook echt geholpen kunnen worden met dingen in hun dagelijks leven. Dus echt praktische informatie. Weten waar naartoe te gaan als er iets verkeerd gebeurt op een groep. Of weten waar naartoe te gaan voor iets leuks. Weet je wel, dat is ook wel gewoon iets waar aandacht aan besteed kan worden. Ook de leuke dingen die beschikbaar zijn voor jongeren uit de jeugd- en pleegzorg. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje mijn planning. Ik weet nog niet per se op welke datum ik zal beginnen. Ik hoop dat het 1 september zal zijn, maar dat kan ook helemaal anders verlopen. Volg in ieder geval Jeugdzorgen op Instagram. Daar zal ik updates geven over wanneer de eerste aflevering van het tweede seizoen online zal komen. Dan wil ik nu de laatste aflevering van het eerste seizoen afsluiten door alle gasten en extra gasten, dus Henk en Floor, jullie ook, te bedanken voor het delen van jullie verhaal. Sommigen zijn helemaal naar Den Haag gereisd om dat te kunnen delen. En ja, sowieso die openheid en de vertrouwen ook in mij dat ik vertrouwelijk goed omga met de verhalen en het editen en alles. Dat stel ik erg op prijs. En ik heb hier een lijstje voor me met alle namen. En dan denk ik ook wel echt van wauw. Ik had eind 2023 een doel en een plan. En dat ligt gewoon nu voor mij. Dat is gewoon gerealiseerd. Mensen luisteren. En daarbij ook bedankt naar alle mensen die nu op dit moment aan het luisteren zijn. Of, nou ja, ook al ben je nu niet aan het luisteren. Ik wil je wel bedanken voor dat je ooit naar de podcast hebt geluisterd. En ja, dat je open staat om de verhalen van deze jongeren te horen. En daarvan hopelijk ook te leren. En als je een jongere bent in de jeugdzorg, ik hoop dat deze verhalen je herkenning en erkenning zullen bezorgen. En dat je je vrij voelt om ook jouw verhaal te delen. En dat hoeft niet op de podcast te zijn. Maar als je daar behoefte aan hebt en het toch nog spannend vindt of gewoon niet wetende hoe andere mensen willen reageren of niet willen omgaan met de label die mensen je dan zouden kunnen geven, ik hoop dat dat sowieso niet gebeurt. En ik hoop ook wel gewoon dat er iemand is waaraan jij het wilt vertellen. Dan sluit ik bij deze af. Tot september. En dan is hier het verhaal van Cheryl. Welkom Cheryl. Leuk dat je op de podcast wil komen. En je verhaal wilt doen. Zou je iets kunnen vertellen over wie jij bent, wat je doet, wat je leuk vindt?
Ja, dat is helemaal goed. Bedankt dat je mij uit hebt genodigd. Vind het helemaal leuk. Ik vind altijd super goede initiatieven, dit soort dingen. En, dus ik vond het heel leuk om daaraan mee te werken.
Mooi.
En ik ben Cheryl. Ik ben inmiddels 32. Ik begin een beetje oud te worden. Ik werk in de crisisjeugdzorg op dit moment. En binnenkort ga ik, na de zomer, ga ik voor mezelf werken.
Oh, dat, nice.
Ambitieus plan. Ik vind het nog spannend.
Ja.
Maar ik werk al 8 jaar in gezinnen, in multiproblem gezinnen. En de afgelopen 2 jaar dan in de crisis.
Mm-hmm.
En ik merkte dat ik eigenlijk steeds meer, ook doordat ik heb zelf een dochter van 10 en die is hoogbegaafd. En dat weten we nu 4 jaar. Mm-hmm. En sindsdien ben ik best wel een heel pad ingerold eigenlijk van wat dat eigenlijk betekent. Hoeveel ik daar eigenlijk ook niet over wist. En hoeveel mensen daar ook eigenlijk niet over weten hoe het precies in elkaar zit. Yeah. En daar heb ik uiteindelijk extra opleidingen in gedaan. En ben ik heel erg nu op dit moment in thuis. En ik zie in de hulpverlening dat daar best nog wel een gemis aan goede hulpverlening in is. Ook mooie initiatieven, maar ook nog wel te weinig. Yeah. Dus ik wil daarin zelf gaan ondernemen. Dus ik ben benieuwd. Nee. Dan ga ik uit loondienst. Dus ik ben helemaal...
Wat ga je dan doen?
Nou, mijn doel is eigenlijk om vooral te focussen op thuiszitters. Dus die uitgevallen zijn op school. Mm-hmm. Of kinderen die dreigen uit te vallen op school. Want ik denk dat ik gewoon best wel veel kennis inmiddels heb. En dat ik ook veel tools kan aanbieden om hopelijk te voorkomen dat kinderen gaan uitvallen. Door uitleg te geven op school. En door kinderen ook zelf te ondersteunen en te kijken hoe zij zich kunnen verhouden in het schoolsysteem. Die misschien niet helemaal bij hun past. En ook op een andere manier te leren die bij hun past. Dus dat is eigenlijk een van de dingen. Of bijvoorbeeld dus inderdaad kinderen die al helemaal thuis zitten. Om die te ondersteunen en eigenlijk te gaan kijken. Want je ziet vaak dat hun zelfbeeld dan ook gewoon heel laag is. En dat ze vooral heel erg het gevoel hebben van, ja, weet je wel, ik ben anders. Mij lukt het niet op school. Ik zit daarom nu thuis omdat ik raar ben of niet goed ben. Mm-hmm. En ze hebben juist ook heel veel talenten. Dus ik zou heel graag die kinderen dan willen ondersteunen om te kijken van, hey, wie ben ik eigenlijk? En hoe zit ik in elkaar? En waarom vind ik sommige dingen lastig? Maar waar liggen juist ook weer mijn talenten? En hoe ga ik mijn toekomstperspectief weer vormgeven? En kijken hoe ik ga worden wat ik wil, met welk pad dat dan ook is. Want voor sommige kinderen is het heel mooi als ze weer terug kunnen naar de schoolse setting. En voor sommige kinderen is een schoolse setting, denk ik, niet hetgene wat het beste is. Mm-hmm. En moeten ze het op een andere weg doen. Yeah. Dus daarin wil ik eigenlijk ondersteuning gaan bieden. En ook daarbij dan dus ouders tegelijk ondersteunen. Yeah. Want ja, het is natuurlijk ook best ingewikkeld als je kind op de een of andere manier niet meekomt. En de opvoeding is ook, denk ik, wel echt wat intensiever dan bij sommige andere kinderen. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik wil gaan doen.
Nice.
En verder... Idee. Nou, dankjewel. Nee, verder heb ik dus inderdaad een dochter dan van 10 inmiddels. Ik heb ook een pleegdochter. Die komt elk weekend bij ons. Dus dat is part-time pleegzorg. Ja. En dat is ook iets wat ik altijd al heb willen doen sinds dat ik eigenlijk zelf jong was. En dus te maken heb gehad met jeugdzorg. Waarom ik natuurlijk ook hier ben. En verder, ja, wat vind ik leuk om te doen? Ik heb echt 10.000 hobby's. Dat is echt niet aan te slepen. Ik heb elke keer gewoon weer andere. Dus ik ben altijd gewoon een beetje creatief bezig. Yes. En ja, ik kan echt van alles. Dus van taarten bakken tot video's editen tot weet ik veel wat. Dus ik ben altijd wel weer iets aan het doen.
Yeah. En je houdt ook van Harry Potter.
Dat klopt. Ik hou ook heel erg van Harry Potter, ja.
Ja, wacht.
Dat is waar.
Ik ben eigenlijk helemaal vergeten om te vragen in welk huis je zit.
Ja, nou, in welk huis zou ik zitten? Ik denk... Zonder dat ik een gemeen persoon wil zijn of zo. Maar misschien toch Slytherin, denk ik. Yeah. Want ik hou er wel gewoon een beetje van als mensen de grenzen opzoeken. En niet per se gemeen doen of zo. Mm-hmm. Dus zo hoef ik ook niet te zijn. Yeah. Maar ik hoef niet per se, zeg maar, in Gryffindors natuurlijk van, oh ja, alles altijd goed. En die komen er altijd op de een of andere manier weer goed uit.
Ja, ja, ja.
Dat vind ik een beetje saai of zo.
Ja, een beetje,
Alhoewel ik Harry natuurlijk super cool vind. En Ron en Hermeline. Maar ja, ik hou er wel van om gewoon een beetje inderdaad de grenzen op te zoeken en niet altijd dat gebaande pad te belopen. Dus dan denk ik toch dat ik een beetje bij een soort van outcast liever zou horen. Ja. Ja, jij?
Ja, ik ben Ravenclaw en mijn tweede huis, want dat doen mensen nu ook.
Dan
nemen ze die testen, maar opnieuw op een nieuw. Is volgens mij Hufflepuff. Maar ik heb ook één keer Slytherin gekregen. Maar volgens mij heb ik daar wel naartoe gewerkt, zeg maar. Ik wilde Slytherin krijgen.
Ja, precies. Dus je wist wat je moest antwoorden om daar te komen.
Ja, ja, maar volgens mij ben ik een Ravenpuff.
Hoe ze dat noemen. Ja, maar ook in elk geval dus niet standaard Gryffindor. Ik denk dat heel veel mensen gewoon zeggen, ja, Gryffindor.
Ja, klopt. Nee, Gryffindor vind ik zelf een beetje van die raaskalken die gewoon niet echt over dingen nadenken.
Ja, en allemaal heroïsche acties.
Ja, precies. Dus nee, daar zag ik mezelf ook niet echt in. Maar leuk, Slytherin. Ja. Op de bank.
Ja. Echt, hè, dat je dat nog mee mag maken. Ja.
Ja, leuk. En wat mooi ook dat je een pleegouder bent. Mm-hmm. En dan zeg ik dat omdat ik hoop dat je ook een goede pleegouder bent.
Ook, hoop ik ook.
Ook vooral met wat je zelf hebt meegemaakt vroeger. Want ja, er zijn heel veel pleegouders nodig natuurlijk. En het is ook best wel lastig om... Ja, hoe ik denk naar mijn ervaring, zeg maar, is het best wel lastig om echt een goede pleegouder te zijn. Dat veel mensen niet echt weten, ja, wat je eigenlijk op je bord krijgt. En hoezeer je zelf ook sterk moet staan in je emotionele intelligentie en alles. Dus wanneer heb jij de keuze gemaakt van ik ga pleegouder worden en hoe was die weg daarna toe?
Ja, ik wist dat eigenlijk al sinds de basisschool. Mm-hmm. En nou ja, deze podcast gaat natuurlijk ook over jeugdzorg en pleegzorgervaringen. Ja. Daar heb ik allebei ervaring in. Ik had best van... eigenlijk al sinds dat ik me kan herinneren had ik een hele onstabiele thuissituatie. Mm-hmm. En ik weet dat ik gewoon sinds de basisschool al best wel wat mensen om me heen had. Zoals bijvoorbeeld kennissen van mijn ouders misschien of van mijn familie of mijn opa en oma of andere mensen. Die mij bepaalde ondersteuning hebben geboden die ik thuis niet kon krijgen. Waardoor ik vanaf een hele jonge leeftijd eigenlijk al wel heel erg besefte van... Het hoeven niet per se je eigen ouders te zijn die jou kunnen de basis kunnen bieden die je nodig hebt, zeg maar. Mm-hmm. Want heel vaak is het natuurlijk, ja, weet je, die bloedband wordt als heel erg belangrijk gezien. En je ouders zijn natuurlijk gewoon, ja, of worden vaak als de belangrijkste personen gezien die de basis voor jou neerzetten. En ik heb gewoon van een hele jonge leeftijd zelf ervaren dat dat niet altijd zo hoeft te zijn. Mm-hmm. En dat als het jouw ouders niet lukt, dat het dan heel fijn is dat er andere mensen zijn die dat doen. Gewoon ook omdat ze dat willen en omdat ze je willen ondersteunen. En niet omdat ze het verplicht zijn omdat ze je nou eenmaal toch op de wereld hebben gezet. Zeg maar, snap je wat ik bedoel? Dus ik wist eigenlijk van jongs af aan dat ik dat ook heel graag voor andere kinderen wilde doen als ik ouder werd. Ik had ook nooit heel erg... een hele sterke wens om biologisch zelf moeder te worden. Omdat ik dacht van, ja, weet je, tuurlijk zijn... Het is, ik zou willen zeggen van, oh, iedereen kan in principe een kind maken. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Want er zijn natuurlijk ook mensen met vruchtbaarheidsproblemen die het wel heel graag willen. Maar in principe is op de natuurlijke manier zwanger worden natuurlijk wel, bij wijze van spreken, makkelijker dan kiezen voor een kind die niet van jou is. Dus ik vond dat gewoon altijd heel erg iets moois en belangrijk dat dat bestaat. Want die kinderen zijn al op de wereld en die hebben al iemand nodig.
Ja.
Dus wie ben ik dan om per se iemand zelf nieuw op de wereld te willen zetten? Om ja, voor wie doe ik dat dan eigenlijk? Doe ik dat dan voor het kind of voor mezelf? Ja. En uiteindelijk ben ik op de jonge leeftijd ben ik dus best wel impulsief zelf zwanger geraakt. Mm-hmm. Want als je jong bent, dan denk je niet altijd heel erg in de toekomst. Of kan je misschien nog wel makkelijk denken van, oh joh, ik raak niet zwanger. Dus dat is me uiteindelijk wel overkomen. En daar ben ik natuurlijk super gelukkig mee. En ik ben heel erg blij met mijn dochter. Maar als dat mij niet was overkomen, dan weet ik niet of ik voor biologisch ouderschap had gekozen. Want ik vind... Ja, wat ik zeg, kiezen voor een kind omdat je het gewoon echt wil, vind ik ook echt heel waardevol. En ja, het is ook echt nodig, dus zodoende.
Nice, heel mooi. En je zei al creatieve dingen doen, dus video editen, bakken. Wat is het favoriete recept wat je leuk vindt om te maken?
Ja, ik vind tegenwoordig, ik heb een hele periode gehad, toen had ik echt weer zo'n ADHD hyperfocus obsessie met taarten bakken en zo. Oh, en toen ging ik...
Met dat fondant en alles.
Ja, gewoon en met botercrème en helemaal mooi versieren en zo. Daar had ik toen ook even een bedrijfje in anderhalf jaar of zo. Nee. Ja. Dus toen ging ik allemaal taarten maken en ballonnen bogen en allemaal dat soort dingen. En dan, nou ja, op de een of andere manier... Lukt dat dan allemaal? Mm-hmm. Maar op een gegeven moment merkte ik dat die grote taarten... vond ik een beetje... Ja, dat duurt gewoon super lang. En toen kwam ik erachter dat je ook gewoon... cupcakes zijn gewoon heel makkelijk om te maken.
Yeah.
Of makkelijk, gewoon veel minder tijdrovend. Yeah. En dan kan je dus met kleine dingen... kan je ook heel veel leuke, mooie, creatieve dingen maken. Yeah. Dus dat vind ik leuk, denk ik. Want dan kan je ook alle kanten mee op. Dus qua kleuren en misschien sprinkels of vormpjes of wat dan ook... kan je er elke keer weer gewoon totaal iets anders van maken... zonder dat dat 10 jaar van je leven kost, zeg maar. Dus dat vind ik denk ik heel leuk. En wat ik ook wel leuk vind om te doen, is ik tekende altijd op de iPad, op Procreate. Oh. En nu hebben ze weer zo'n nieuwe app. En mm-hmm. dat is dan ook van Procreate, maar dan dat je ook animaties kan maken. Dus dat ben ik nu mezelf aan het aanleren met YouTube-filmpjes en zo. Dat ik dan ga kijken van... Dus dan lijkt het me ook wel leuk om zelf gewoon een soort van korte tekenfilm of zo te kunnen maken. Wat je daaraan hebt, weet ik niet, maar...
Want, hoe werkt dat dan via de app? Moet je dan echt inderdaad zoals... Ja, de meeste animatiefilms worden gemaakt. Dus echt elke keer heel veel tekeningen maken die net een stukje anders zijn.
Ja, en dan... klopt. Ja, je hebt dan zeg maar een blank canvas. Dus dan begin je gewoon met iets tekenen wat je wil maken. En dan kan je zeg maar een nieuwe laag eraan toevoegen. Of de volgende slide, zeg maar. Mm-hmm. En dan zie je nog wel in soort van schaduw... zie je dan dat printje die je op het eerste plaatje hebt getekend. Dus dan kan je gewoon goed zien... zeg maar bijvoorbeeld een oog of zo, dat je dan telkens, als je een oog wil laten knipperen, dat je hem dan telkens een stukje lager tekent, dat lijntje, totdat hij dicht is. En dan daarna kan je zeg maar dat stukje aan elkaar plakken en kopiëren. En dan gaat hij weer van dicht naar open, zeg maar. En dan begint hij weer opnieuw. Dus dan krijg je zo'n knipperend oog.
Nice.
Ja, ik weet niet wat je allemaal aan deze informatie hebt.
Nee, ik wil het gewoon dan voor me zien hoe dat dan werkt.
Ja.
Dat is heel, heel nice en heel interessant. Ik vroeg me altijd af, mensen die tekenen op een iPad, is het fijner dan op papier?
Ja, ik vind zelf van wel, want je hebt gewoon heel veel meer controle of zo, voor mijn gevoel in elk geval. Dus geval, er zullen ook mensen zijn die dat juist niet vinden.
Ja, ik zou dat juist andersom denken, omdat als je papier hebt, dan heb je zo'n, je kan je hand, je palm ergens fijn opleggen. En met een iPad, dat is wat kleiner, heb ik het idee, en wat gladder.
Ja, maar wat ik zelf heel chill vind, is dat je gewoon, je kiest zelf, je hebt echt honderden pen of stroken waar je uit kan kiezen. Mm-hmm. Dus je kan allerlei verschillende manieren kiezen van tekenen in verschillende lijnen. En wat ik heel chill vind, is dat je dus heel veel kan uitproberen zonder dat het iets verpest of zo. Yeah. Want dan denk ik gewoon van, oh, misschien zou dit wel mooi zijn voor dit stukje. En dan probeer ik dat en vind ik het niks. Dan tik ik met twee vingers en dan is het weer weg en dan probeer ik wat anders. En dat is wat ik denk ik vooral heel chill vind in vergelijking met tekenen op papier. Want dan, als je iets doet waarvan je denkt, ja shit, dit vind ik eigenlijk niet zo chill, dan moet je het gaan uitvegen. En of het dan daarna weer, als je er weer overheen gaat, of het dan net zo mooi wordt. Ja, sommige mensen die heel goed kunnen tekenen, die zullen daar misschien hele goede skills in hebben. Mm-hmm. Maar die heb ik denk ik nog niet. Dus ik denk dat ik het dan inderdaad gewoon heel fijn vind dat ik vooral heel veel kan experimenteren zonder dat het me iets hoeft te kosten of zo.
Ja. Zeker.
Dus nee, ik vind het wel geinig. En het lijkt me ook wel leuk om dan, als ik op een gegeven moment mijn bedrijf dan heb, dat ik, het lijkt me ook wel gewoon heel leuk om een soort van portretten van hoogbegaafde kinderen bijvoorbeeld te delen.
Yeah.
Of situaties soort van uit te leggen van hoe dat bij hoogbegaafde kinderen werkt. En dat ik dan misschien dus inderdaad zelf een animatie daarbij kan tekenen. Want ik vind het dan ook niet leuk om bijvoorbeeld een plaatje van Google of zo af te halen, weet je wel. Dan wil ik het graag ook allemaal zelf maken en dan gewoon iets maken wat er nog niet is of zo.
Ja.
I guess. Dus ik... Fingers crossed dat ik het ook kan. Maar we gaan het zien.
Ja, ik denk dat het je sowieso gaat lukken.
Nou, dat is lief. Dankjewel.
Ja. Ik wil jij zelf trouwens nog iets delen nu? Dat je denkt van, oh ja, dit is...
Nou, dit ik ben zit ik een, echt. Ik zit te denken, ja, dit ben ik echt... Ja, weet ik niet zo goed. Ik hou gewoon heel erg veel van kinderen. Ik vind het gewoon heel leuk om dingen met kinderen te doen. En ik geniet daar ook gewoon echt van. Dus ja, ik ben wel iemand die gewoon ook altijd veel thuis is. Ik hou ook echt van thuis zijn. Vind ik echt relaxed. Ik heb best wel echt heel vaak over de jaren heen gehad dat mensen dan zeggen van... Ja, maar wat doe je dan echt voor jezelf? Gewoon echt voor jouzelf. En dan denk ik, ja, maar dit vind ik leuk. Ik vind het gewoon heel fijn om op een vrijdagavond gewoon lekker tv te kijken... of film te kijken samen met mijn dochter. Of dat ik gewoon tv aan het kijken ben en dat ik weet dat mijn dochter gewoon lekker veilig in haar bed ligt... en dat we er een leuk weekend van gaan maken. Ja, daar word ik gewoon gelukkig van. Dus ik ben vooral iemand die graag gewoon zich thuis vermaakt. En niet echt iemand... Ik vind dingen doen ook wel leuk. Maar ik heb wel een beetje mijn soort van limieten daarin. Dat ik dan, als ik iets buiten de deur doe, dan... Ja, het moet niet... Het moet wel... Nou, niet eens in balans, zeg maar. Het percentage dingen buiten de deur doen moet wel een stuk lager zijn dan gewoon hoeveel ik thuis aan het hangen ben. Ik denk wel dat ik ook dat fijn is om te vertellen. We hadden het net voor de podcast er al even over. Maar mijn dochter is dan hoogbegaafd. En sinds dat ik dit pad met haar beloop, ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk wel zeker weet dat ik het zelf ook ben. Dus prikkels zijn voor mij ook iets ja, waarvan ik eigenlijk nooit... Ik heb ook heel veel paniekaanvallen gehad, altijd. En ik heb altijd gedacht dat dat kwam door bijvoorbeeld een soort gebrek aan controle of zo. Of dat het meer een soort van social anxiety was. Maar sinds dat ik hier de afgelopen jaren mee bezig ben, merk ik ook wel dat het ook met prikkels te maken heeft. En dat ik dus eigenlijk dat ook zelf nooit zo heel erg door heb gehad in hoeverre ik mezelf heel erg overprikkelde. Dus ik hou er nu wel heel veel rekening mee dat ik gewoon veel tijd heb om ook gewoon lekker op mezelf te zijn. En niet te veel van mezelf te vragen in situaties buiten de deur, zeg maar.
Ja, nee. Wacht, ik heb nu nog wel een vraag. Want je vertelde aan het begin over je werk als crisis, in de crisis jeugdzorg.
Ja, klopt.
Wat is dat precies?
Nou, dat is op het moment dat het zo hoog oploopt in een gezin. Mm-hmm. Dat eigenlijk of de omgeving en de hulpverlening of het gezin zelf voelt van, hey, dit kan eigenlijk niet meer verder zoals het nu gaat. En er is binnen korte tijd is er gewoon een verandering nodig. Mm-hmm. Er moet gewoon echt even iets omgedraaid worden. Dan werden wij ingeschakeld. En dan doen we trajecten van 4 weken. Dus het is vrij kort, maar het is ook heel intensief. Dus we kwamen 4-5 keer per week thuis. En dan bouw je gewoon binnen een hele korte tijd bouw je best wel een intensieve werkrelatie op. Mm-hmm. En dan heb je dus ook best wel heel erg veel ruimte om te werken aan, of nou sowieso om ten eerste inzicht te krijgen in de patronen die daar spelen in een gezin. Dus waar je bijvoorbeeld sommige vormen van hulpverlening, dan zie je gezinnen 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken. En dan doe je er gewoon veel langer over om een beetje de vinger erop te krijgen wat er nou precies gebeurt in een gezin. Ja. En als je ze natuurlijk 4-5 keer per week ziet en spreekt, dan heb je veel sneller dat je een beeld kan maken van, oh, dit is wat er gebeurt en dit is wat er eventueel nodig is. Dus dan kan je gewoon snel ook de juiste hulp adviseren die er nodig is. Waar als de reguliere hulpverlening zeg maar door zou gaan zonder onze inzet, dan zou het te lang duren, zeg maar. En omdat je ze natuurlijk dan ook, omdat je gezinnen dan vaak ziet, kan je ook snel soort werken aan stappen. En niet altijd hoor, want soms dan zijn gezinnen er ook niet aan toe om echt stappen te zetten. En dan is de winst van het traject vooral dat je inzicht hebt gekregen in wat er gebeurt en wat ze op de lange termijn nodig hebben. Dus dat kan ook gewoon een conclusie zijn. En soms is het natuurlijk ook een conclusie dat het niet veilig genoeg is. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk in verhouding van alle trajecten die ik heb gelopen, vind dat ik weinig tot die conclusie hoef te komen, gelukkig. Mm-hmm. Want eigenlijk is het grootste doel van ons proberen om de dynamiek in het gezin weer zo dusdanig te herstellen en de crisis te verlagen, waardoor gezinnen het wel redden met elkaar en nog met elkaar door kunnen met de juiste hulp. Want je gunt het liefste natuurlijk dat ouders en kinderen gewoon met elkaar op kunnen groeien. Mm-hmm. Ook al is dat misschien niet perfect of zoals je het volgens het boekje zou willen. Maar ik denk wel dat wij vooral gewoon heel erg daarop proberen in te zetten. En heel soms lukt dat dus ook niet. En dan is dat heel jammer. Nou, dat eigenlijk.
Oké. Okay. Ja. En je bent dan best wel kort met die gezinnen in contact, dus 4 weken. En zie je ze daarna dan nog wel? Of is dat echt, wordt dat contact echt stopgelegd?
Nee, dat contact stopt inderdaad gewoon. Maar ik ben zelf wel zo iemand dat ik vaak best wel leuk contact heb met gezinnen. Mm-hmm. En dat ik dan soms wel bij mezelf denk van, ik heb een bepaald iets geadviseerd. Of dat ik toch over na een paar maanden bij mezelf denk van, joh, hoe zou het met die mensen gaan? Dus ik ben ook wel iemand die soms na een paar maanden nog wel eens even een appje heeft gestuurd van, hoe gaat het nu met jullie? Ja, of ik hoop dat het allemaal goed is gekomen of zo. Maar verder blijf je niet in contact. Dus
Hoe voelt dat dan voor jou? Vind je dat fijn of vind je dat niet fijn? Want ik kan me voorstellen dat als je elke keer maar 4 weken trajecten hebt, dat je dan ook steeds weer een verlies hebt dat je dan moet voelen of zo.
Ja, ik denk dat het heel dubbel is. Want aan de ene kant vind ik het crisiswerk gewoon echt super leuk, omdat ik dus aan de ene kant bepaalde prikkels trek ik niet zo heel erg goed. Vooral gewoon, auditieve prikkels of gewoon drukte trek ik niet zo goed. Maar aan de andere kant heb ik ook heel erg veel prikkels nodig op een bepaalde manier. Vooral om me gewoon cognitief gestimuleerd te blijven voelen of zo. Dus ik vind het heel erg leuk om dan elke keer heel acuut weer ergens anders in te springen. En gewoon weer totaal iets anders aan het doen te zijn. Yeah. En dan elke keer opnieuw die balans op te maken van... hé, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En hoe kan ik dit plaatje rondmaken om hier een goede analyse over te schrijven, zeg maar. En om dit gezin het beste verder te helpen. Dus dat vind ik echt heel leuk aan het werk. En ik moet zeggen dat er moet sowieso al hulpverlening betrokken zijn om aangemeld te worden. Dus dan worden ze aangemeld door de hulpverlener die er al is. En ik draag het ook weer aan diezelfde hulpverlener over wanneer ik afsluit. Dus vaak heb ik ook wel het gevoel dat ik denk van oké, ik heb mijn stukje gedaan. Yeah. En ze hebben die hulpverlener al. Dus die gaat ze nu weer goed verder ondersteunen naar het volgende. Waarvan ik wel weer moet zeggen, er zijn te veel wachtlijsten. Dus daar kan ik soms wel een beetje mee in mijn maag zitten. Dat ik denk, ja, weet je, je gunt ze eigenlijk dat ze zo snel mogelijk door kunnen met een bepaalde ondersteuning die ze nodig hebben. Maar soms weet je ook gewoon dat ze daarna ineens 9 maanden ergens op de wachtlijst gaan staan. Wow, en dan vind ik dat best wel pijnlijk. Maar dat is meer iets wat aan het systeem ligt. Yeah. Ja, wat blijkbaar heel moeilijk is om te veranderen. En dat is niet eerlijk voor de gezinnen die het nodig hebben, vind ik. Maar ja, over het algemeen kan ik het wel goed loslaten. Maar ik heb ook wel eens momenten, vooral zeg maar wanneer ik dan echt afsluit, dat ik soms zulk goed contact heb met ouders of juist met kinderen, dat ik een hele goede klik heb. En dat ik dan echt ook nog wel een beetje voel van, ah, er had echt nog wel meer in gezeten. Ik had nog zoveel dingen eigenlijk wel, ja, of met die ouders of met die kinderen willen doen. En dat, ja, ik ben niet meer die partij, dus dat vind ik soms wel jammer. Maar kan er over het algemeen wel vaak gewoon goed mee dealen. En, ja, maar ik heb natuurlijk ook zeker wel het gevoel dat ik denk van, ah, nou, ik zou nog wel weer eens een keer bij ze aan de keukentafel willen zitten. Of ik zou nog wel eens een keer met dat kind iets willen doen. Dus soms is dat inderdaad ook zeker wel jammer. En denk ik, ja, ik had wel meer willen doen. Of langer door willen gaan. Of iets anders willen bieden na dit, zeg maar. Maar ja, dat was niet mijn functie, dus dat, dat kan niet.
Nee. Ja. Oké. Dan denk ik dat we kunnen ingaan op jouw verhaal. Want hoe is de jeugdzorg bij jou in het leven gekomen?
Nou, ik ben natuurlijk geboren uit twee ouders. Mijn vader is verslaafd, nog steeds. Was toen ook al verslaafd. En, dus die is heel wisselend betrokken geweest in mijn leven. En het woord betrokken is ook overdreven, want hij is niet echt betrokken geweest. Hij kwam gewoon heel af en toe ophalen om iets leuks te doen. En hij kwam dan ook niet altijd opdagen. En er zaten ook vaak wel een beetje regels aan vast dat hij niet te ver met mij weg mocht. Of te lang bijvoorbeeld, vanwege zijn staat natuurlijk. En verder ben ik grotendeels soort van bij mijn moeder opgegroeid. En toen ik best wel jong was, tussen mijn 4e en mijn 8e, is er door een partner van mijn moeder veel huiselijk geweld geweest bij ons thuis. Zowel fysiek als mentaal. Ik ook naar mij toe. En nou, toen, dat is wel een periode die we nog als gezin zelf hebben, ermee hebben gedeeld, zeg maar. En dat er nog geen jeugdzorg betrokken was. Maar eigenlijk na die periode, toen hij op een gegeven moment weg was. Want hij is toen weggegaan na 4 jaar ongeveer. En toen had ik eigenlijk als kind een beetje het gevoel van, oh, ik ga nu met mijn moeder een nieuwe toekomst tegemoet met z'n tweeën. Ja. En ik ben er van af. Weet je, wat is nu veilig in huis? Dus ik was heel erg opgelucht en ik had heel erg veel zin in de toekomst. En toen veranderde ons leven best wel abrupt weer, eigenlijk vlak nadat hij weg was. Want toen had mijn moeder een nieuwe partner en kreeg ook gelijk een kindje. En ik ben heel erg gelukkig met mijn zusje. Die is nu 23 en ik vind echt dat ze het supergoed doet. Nice. En ik ben nu heel blij met haar. Maar ik weet wel dat toen ik jong was, kon ik dat niet op die manier zien. Dus ik voelde me heel erg boos. Ik voelde me niet gezien eigenlijk, want ik dacht, ja, ik kom net uit een situatie die zo traumatisch voor mij is geweest. Ja. Echt traumatisch. En ik had daar ook nog helemaal geen hulp voor gehad. Of we hadden ook helemaal niet erover gepraat van, joh, wat heb je daarin nodig? Of hoe voel je je eigenlijk? Of wat heeft dat met jou gedaan? Daar was eigenlijk helemaal geen ruimte voor, want het leven veranderde alweer. Ja. En ik kende natuurlijk die nieuwe man ook niet echt. Dus daarvan dacht ik ook bij mezelf van, ja, weet je, ik heb gezien hoe het de vorige keer is gegaan. En ik zit hier eigenlijk niet op te wachten. Want wie zegt dat deze man wel een aardige, vriendelijke man is? Want dat denk je altijd aan het begin bij iemand. Want niemand geeft je op de eerste date een pomper, bij wijze van spreken. Nee, dus dat is iets wat heel geleidelijk gaat natuurlijk. Dus ik dacht, ja, weet je, dat jullie nu het leuk met elkaar hebben, dat garandeert helemaal niks. Ik heb helemaal geen zin om een nieuwe man te leren kennen. Dus ik werd heel erg opstandig, heel erg boos ging ik me gedragen naar hun allebei. En toen is er dus jeugdzorg, heeft mijn moeder dat uiteindelijk zelf aangevraagd. Omdat ze niet meer echt met mij uit de voeten kon, omdat ik zo boos en opstandig was. En ook, ik liep ook weg en ik ging bijvoorbeeld naar mijn opa en oma toe, daar was ik heel graag. En
toen was jij 9, toch? Zoiets.
Ik denk dat ik een jaar of 9 was toen er voor het eerst ondersteuning gevraagd werd. Mm-hmm. En het is over de jaren heen, dus toen is er ook gezinsbegeleiding geweest en ook, ook crisishulp. Dus het team waar ik gewerkt heb tot nu toe, daar is toen ook iemand van bij ons thuis geweest. Dus die vorm van hulp waar ik zelf de afgelopen jaren gewerkt heb, die hebben wij ook gehad. En daar is toen uiteindelijk in besloten dat dat het beter was als ik uit huis geplaatst werd. Want ik ging op een gegeven moment steeds meer weglopen en niet naar mijn moeder luisteren. En ja, er kon gewoon niet gegarandeerd worden dat ik veilig kon zijn bij mijn moeder thuis. Mm. Dus toen was het advies om mij uit huis te plaatsen. En toen ben ik, toen ik 14 was uiteindelijk, ben ik bij mijn oom en tante als pleegkind terechtgekomen. Die hebben mij toen in huis genomen. En dat was heel fijn. Het was echt een andere ervaring van even opgroeien of zo. Dus dat je gewoon dan wakker werd en dat er gewoon iemand wakker was beneden. En dat er broodjes voor je werden gesmeerd. En dat er spulletjes klaar stonden die je mee kon nemen naar school. En ja, het leven voelde gewoon veel minder zwaar daar. En dat vond ik echt, daar ben ik nog steeds echt heel erg dankbaar voor. Maar ik was natuurlijk ook al echt wel wat ouder inmiddels. Dus ik heb best wel heel wat jaren schade opgelopen tot die tijd. Ik had best wel heftige hechtingsproblemen. Dus ik kon op de een of andere manier daar me toch ook niet echt hechten aan het gezin. Ik was ook best wel bang dat als ik heel erg mijn best zou doen, dat ik misschien alsnog op termijn daar weg zou moeten. Ondanks dat niemand me een reden gaf om dat te denken. Maar dat was gewoon mijn angst. Dus ik deed daar eigenlijk ook niet echt super erg mijn best. Want ik dacht van het is pijnlijker als ik heel erg mijn best doe en dan alsnog hier weg moet. En dan voel ik me weer heel erg afgewezen of zo. Dus dan kan ik beter gewoon zelf maar niet te veel hechten aan deze plek. En gewoon mijn eigen ding doen. En als ik dan weg moet, dan is het minder pijnlijk of zo. Ja. Dus ondanks dat ik het daar heel prettig vond, kon ik me gewoon niet aan, lukte het me niet om aan de regels te houden. En was het nog steeds te onvoorspelbaar of ik wel veilig zou zijn of niet, want ik bleef toen ook veel weg, 's nachts en zo. En het is natuurlijk gewoon nog niet oké op die leeftijd. Nee. Dus toen ben ik, toen ik 15 was, naar een woongroep gegaan van jeugdzorg. Mm-hmm. En daar heb ik toen 2 jaar gewoond. En toen ik 17 was, toen ben ik vanuit daar naar kamertraining gegaan. Dus dan woon je hadden we een kantoor met begeleiding. En dan woonde ik daar om de hoek in een flatje met 1 iemand samen die dan ook cliënt was, zeg maar. Mm-hmm. Om te leren zelfstandig te wonen totdat ik 18 was. Dus dat is eigenlijk mijn ervaring met jeugdzorg. Ja.
En daarna gewoon op jezelf?
Nee, daarna ben ik teruggegaan naar mijn moeder. Want ik was nog helemaal niet.
Ja.
Ja, ik was gewoon op de een of andere manier op emotioneel gebied ook gewoon echt nog niet goed ontwikkeld. Dus ik was wel 18, maar ik had nog steeds geen idee wat ik aan het doen was. Mm. En ik probeerde vooral heel erg niet te dealen met al mijn gevoelens. Ja. Dus ik blode veel, ik dronk veel, ik was er veel aan het feesten en ik probeerde vooral gewoon het heel erg leuk te hebben zelf, om maar niet eigenlijk erbij stil te hoeven staan hoe pijnlijk mijn leven tot dan toe was geweest. Dus ik was nog helemaal niet mentaal er klaar voor om echt dingen goed te kunnen regelen en zo. Om ergens in te kunnen schrijven. Ja, ik kon dat echt, en weet je, op mezelf wonen, rekeningen betalen. Ik was daar gewoon totaal nog niet aan toe. Dus toen ben ik weer bij mijn moeder gaan wonen. En ja, ik was toen natuurlijk wat ouder. Dus er waren nog steeds wel veel conflicten, maar ik ging ook gewoon veel weg. Dus en toen op een gegeven moment kreeg ik dus mijn partner waar ik mijn dochter mee heb gekregen. En toen ik mijn dochter had, toen heb ik ook nog eventjes bij mijn moeder gewoond. Maar dat was echt niet oké. Ook niet voor mijn dochter. Er waren ook heel veel conflicten. En ja, mijn moeder probeerde mij soort van te ondersteunen bij hoe ik het moest aanpakken. Maar ja, ik kan op de een of andere manier gewoon, ik kan mezelf mentaal soort van gewoon niet, hoe zeg je dat? Geen opvoedadvies van haar accepteren of zo.
Nee, je kan jezelf niet onder jouw moeder plaatsen als, en haar als een verzorger zien.
Nee.
Omdat dat ook nooit is geweest.
Nee, precies. Ik ben dat nooit gewend geweest. En ik had er toen al helemaal geen behoefte aan. Ik had zoiets van, ja, weet je, ik wil het zelf ook gewoon heel graag anders doen. Ik denk dat er een hoop mensen zijn die misschien juist wel heel fijn vinden om advies van hun moeder te krijgen. Omdat ze misschien ook zien van, hé, hey, mijn moeder het heeft aangepakt. Dat vond ik heel fijn.
Yeah.
Dus dan heb je ook op een bepaalde manier dat contact met elkaar, dat je dat ook wil. Maar ik dacht juist bij mezelf van, alles wat jij hebt gedaan, dat is precies wat ik niet wil doen. Yeah. Dus laat mij maar gewoon. Ik zoek het zelf wel uit.
Dat kan me heel goed voorstellen.
En, en dat was best wel ingewikkeld. Dus uiteindelijk ben ik toen daarna op mezelf gaan wonen. En sindsdien woon ik gewoon samen met mijn dochter op mezelf.
Nice.
En gaat dat gewoon hartstikke goed.
Heel mooi. Ja. Ja. Maar wauw, ook veel, ja, best wel wat verhuisd.
Ja.
En heel veel meegemaakt weer. Bij jouw oom en tante, waren daar andere kinderen ook in dat gezin?
Ja, ik...
Ja, maar ik vind het toch wel jammer, want dat hoor je zo vaak van... het was wel gewoon een heel fijn gezin, maar door wat ik heb meegemaakt kon ik gewoon niet goed mengen in dat gezin. En daardoor moest ik weer weg.
Nee, klopt. En ik denk ook dat, of nou ja, dat denk ik niet, dat weet ik. Zeg maar, mijn grootste doel als hulpverlener is eigenlijk om vooral achter mensen hun gedrag of kinderen hun gedrag te kijken. Niet alleen van kinderen, ook van ouders. Maar in dit geval hebben we het natuurlijk over hoe ik was als tiener. Het gedrag zelf, dat natuurlijk, het zegt iets over hoe het gaat met iemand.
Yeah.
Maar ik vind niet, bijvoorbeeld als ik als hulpverlener betrokken ben bij een opstandige jongere, dan is het niet mijn doel om ervoor te zorgen dat hij niet meer gaat weglopen of dat hij niet meer gaat blowen of... He, tuurlijk keur je het ook niet goed en zal je zeggen dat het ongezond is en dat je het niet oké vindt. Maar ja, in mijn tijd, tussen haakjes, was de hulpverlening heel erg gericht op het stoppen van dat gedrag.
Ja.
Dus van, oh, ze loopt nog steeds weg. Oh, ze komt weer een nacht niet thuis.
Mm-hmm.
Terwijl ik denk, wat mijn kracht denk ik nu als hulpverlener is dat als ik dat met een jongere meemaak, dat ik dan als hulpverlener aan de andere kant van de tafel ga zitten en vooral wil weten van, hey, hoe, hè, het is dit weekend, is het misgegaan? Hoe was dat? Wat dacht je bij jezelf? Of hoe is dat verlopen? En hoe voelde je je misschien? Wat heb je allemaal gedaan? En weet je, als een jongere dat natuurlijk niet wil vertellen, dan is dat ook zo, want dat kan natuurlijk ook voorkomen. Mm. Maar ik wil vooral gewoon heel erg er met een open blik naar kijken. En vooral erachter komen van, hé, wat gebeurt er van binnen bij zo'n jongere, waardoor je het gevoel hebt dat dit de toevlucht is die je moet nemen. Want ik denk, dat daarin de hulpverlening bij mij misschien wel een beetje gemist heeft om te kunnen bedenken van, hé, ze is niet alleen maar gewoon lelijk aan het doen en nachten aan het wegblijven uit opstandigheid. Maar ik was gewoon heel erg bang om alsnog afgewezen te worden en dat het uiteindelijk toch allemaal te zwaar zou zijn. Dus dan ga je een beetje soort van zelf, maar dat... Ja, je gaat ook heel erg natuurlijk uittesten van in hoeverre zijn mensen er wel voor mij en in hoeverre niet. Dat hoort ook heel erg bij die hechtingsproblemen. En ik denk dat dat er gewoon bij hoort. Ja, dus ik schrik daar niet zo heel snel van als jongeren dat soort dingen doen.
Yeah.
Want dan denk ik ook van, ja, weet je, het is juist heel belangrijk om als hulpverlening en als, of ouders of pleegouders zelf heel stabiel te blijven. En het niet te zien als een soort van aanslag op jouw autoriteit of wat jij zou wensen. Maar vooral te kijken van, ja, weet je, wat levert dit een jongere op om zich zo te gedragen? Want het gedrag levert, ondanks dat het ze ook problemen oplevert, zijn de positieve effecten blijkbaar sterker. Want anders dan kies je er uiteindelijk niet voor. En om daar achter te komen en om dan te kijken van, oké, hoe kan je dan die andere angsten misschien wegnemen? En dat is niet ineens gebeurd. Het is niet zo dat als je natuurlijk dan in een gesprek zegt van, oh nee, joh, maar maak je daar geen zorgen over, dat het dan goed is.
Allemaal goed, ja.
Dat, daar zit dan natuurlijk ook weer een bepaald proces aan vast. En gewoon meerdere gesprekken die je met iemand moet hebben. En een langere periode waarin je het vertrouwen van een jongere weer moet kunnen opbouwen, zeg maar, met de mensen om diegene heen. Dus dat denk ik. Ik denk dat ik dat vooral belangrijk vind.
Nice.
Soms dan heb ik echt het gevoel dat ik zit te ratelen.
Nee.
Dan denk ik, klinkt het nog logisch?
Ik zie het soms aan je ogen. Ja, maar ik ben wel aan het nadenken. Maar soms als je iets zegt, dan komt er weer iets in me op. En dan ga ik dat in beelden en dan kom ik weer terug.
Ja.
Maar Heel mooi ook dat je inderdaad wat je nu doet in je werk, dat wat je vroeger hebt meegemaakt daar ook in meeneemt. En dat is denk ik ook echt iets wat nodig is, want er is gewoon zoveel onbegrip en gewoon ja, een informatiekloof tussen cliënten en hulpverleners. Dat situaties gewoon niet zo goed gaan, ja. Helaas. Ik ben ook nog benieuwd, want je zei dat toen op je 8e, 9e, toen ging je, ja, werd je quote-unquote vervelend voor je moeder. En toen ging ze hulp inschakelen. Hoe was dat om dan als vervelend gestempeld te worden? Vooral omdat je best wel heftige periode had gehad van je 4e en 8e en daar niet echt iets is gebeurd.
Ja, ik voelde me juist nog bozer. Want ik had heel erg het gevoel van, dit is niet mijn schuld of zo. Krijg ik hier nou de schuld van?
Ja.
Terwijl in mijn ogen is het heel logisch hoe ik reageer op deze situaties.
Ja.
Dus ik snap zeg maar niet. Ja, ik snap niet hoe je het zo kan zien. Hoe je mij dan als, ik ben een kind ook gewoon, hè. Dus ja. Ik heb ook nog niet eens de hersencapaciteiten die een volwassene heeft om situaties te analyseren op een bepaalde manier. Ik heb gewoon veiligheid en voorspelbaarheid en soort van onvoorwaardelijke steun nodig. En dat heb ik allemaal niet. Dus ja, is het dan heel gek dat een kind om zich heen gaat schoppen en gaat kijken waar de grenzen liggen? En ja, weet je, en ik ben ook gewoon gekwetst en ik ben getraumatiseerd. Dus ja, vind je het gek dat ik boos ben? Dat ja, ik snapte niet helemaal hoe ik daarin als lastig gezien kon worden. Want ik dacht van ja. Ja. Dus ik vond dat heel moeilijk. Ik had heel erg het gevoel dat ik de schuld kreeg en dat ik buiten het gezin geplaatst werd. Want dat was natuurlijk op een gegeven moment ook van, ja, weet je, als ik natuurlijk inderdaad mijn gedrag niet aan kon passen of op de een of andere manier de gezinssituatie was er niet zo naar dat ik met zekerheid veilig kon zijn, zeg maar, in mijn ouderlijk gezin. Dat ik dan degene was die weg moest. En dat voelde gewoon heel, ja, ik had gewoon heel erg het gevoel dat ik gewoon totaal geen basis ergens had. Dus dat ik er ook gewoon helemaal niet bij hoorde. Ik dacht, ja, zij hebben nu weer een gezin met elkaar. Weet je wel, twee ouders en een biologisch kind. En wat ben ik nou eigenlijk? Ik ben meer een soort van aanhangsel die toevallig daarvoor geboren is. Maar als ze van me af willen, gaan ze zo van me af, zeg maar. Dus, en mijn vader was er natuurlijk ook niet. Dus ja, ik voelde me echt heel erg, ja, gewoon ouderloos of zo.
Yeah.
Of, ja, ik had gewoon nergens het gevoel dat ik erbij hoorde. Ja, en dat is natuurlijk heel moeilijk. En als kind kan je dat natuurlijk ook, weet je, het is zo pijnlijk dat je denk ik ook gewoon niet eens in staat bent om dat verdriet te voelen en om te beseffen dat dat is wat je eigenlijk voelt. En om dat verdriet, zeg maar, te kunnen dragen, ga je je afweren. Dus het is makkelijker om gewoon heel erg boos op iedereen te zijn dan om natuurlijk te voelen van, ik heb gewoon het idee dat ik geen ouders heb en dat ik nergens welkom ben.
Yeah.
Dat is natuurlijk veel moeilijker om je dag mee door te komen dan als je gewoon lekker je middelvinger naar iedereen op kan steken en kan zeggen, nou, ik krijg allemaal de schijt, maar ik doe mijn eigen ding.
Ja, ik is hiervoor ja, nu.
Precies. Dus ja, ik weet niet eens meer wat je vraag was.
Hoe dat voelde inderdaad.
Ja,
als, ja.
Dat denk ik. Ja.
Je hebt het heel goed beantwoord.
Vooral heel veel boosheid. Dat was eigenlijk het enige. Ik zei ook vroeger altijd, ik heb geen emoties. Ja, alleen dan boosheid. Ik kon echt alleen maar gewoon mijn boosheid uiten. En verder, ik vond het heel moeilijk. Ik kon eigenlijk gewoon niet kwetsbaar zijn. En ergens is het natuurlijk ook logisch, want er is ook gewoon een periode in mijn leven geweest, zeg maar in die periode van dat huiselijk geweld. En dat was vanaf mijn 4e, dus dat zijn ook de eerste herinneringen die ik heb.
Yeah.
Ik kan me niet iets anders herinneren dan voor die periode. Dus in mijn belevenis is het gewoon altijd al onveilig geweest. Toen kon ik natuurlijk ook gewoon niet kwetsbaar zijn. Want als ik in die situatie kwetsbaar was, ja, dan weet je niet waar het eindigt, zeg maar. Dus ik moest wel, ja, gewoon alert zijn. Ja, hoe zeg je dat? Verstandig zijn, goed opletten. En gewoon ook soort van verantwoordelijk zijn op een niveau dat ik eigenlijk natuurlijk als kind niet had hoeven zijn. En als je dan uit die situatie bent, is het heel moeilijk om dat overlevingsmechanisme ineens los te laten. Want ja, je weet, je hebt nooit dat gevoel ontwikkeld van kwetsbaar mogen zijn. Of het dus voelt gewoon alsof de wereld instort als je dat gaat doen.
Ja, en dan is het inderdaad echt zo naar dat je moeder dan na al die periodes zegt van, oh, wacht, nee, ik ga nu hulp inschakelen. En dat is omdat jij slecht bent en ja, jij te lastig bent.
En ik weet niet of het zozeer is van omdat jij slecht bent.
Ja.
Maar ik denk oprecht ook. En ik wil niet eigenlijk te veel, zeg maar. Ik wil het vooral gewoon vanuit mijn eigen perspectief vertellen. En niet per se over mijn moeder hebben. Want ik heb zoiets van, ik heb alleen maar controle over wat ik doe. En over hoe ik dingen aanpak en hoe ik dingen zie. En over een ander heb ik gewoon geen... Ja, hoe zeg je dat? Het heeft geen zin om over anderen te praten, zeg maar. Mm. En wij hebben er ook nooit met elkaar over kunnen praten. Dus in die zin... Kijk, als je natuurlijk, denk ik, op een gegeven moment tot op een situatie komt... waarin je misschien met elkaar ook erover kan hebben van... hé, dit was een hele moeilijke situatie, dit was lastig. Laten we hieraan gaan werken. Dan heb je misschien ook alweer een heel ander gevoel om daarover te hebben.
Ja.
Maar dat is bij ons eigenlijk nooit ervan gekomen. Dus die banden liggen nog steeds heel erg ingewikkeld. Mm. Dus ik wil het liefst niet te veel hebben, zeg maar, over hoe dat voor haar was. Maar ik denk niet per se dat ze dacht van, oh, je bent slecht.
Mm-hmm.
Maar wel een gebrek had aan inzicht van, hey, dit komt ergens vandaan. En ze heeft een soort van liefde en voorspelbaarheid en traumabehandeling of zo nodig. Yeah. En meer inderdaad van, oh jeetje, weet je wel, hoe moeten we met dit gedrag omgaan? Ja, weet je, dat is niet uiteindelijk waar het mee gaat oplossen. Zeg maar van, ja, om inderdaad dingen te leren waardoor het gedrag verminderd kan worden. Het gedrag kan alleen verminderd worden op het moment dat al het verdriet wat eronder zit ook de ruimte krijgt.
Ja.
En ja, anders is het gewoon water naar de zee dragen, denk ik.
Zeker, ja. Ja, misschien projecteerde ik een beetje toen ik het woord slecht gebruikte.
Nee joh, dat geeft toch ook niks?
Maar ja, want ik kan me van mezelf vroeger herinneren inderdaad, dat ze op een gegeven moment, toen moest ik ergens naartoe. Want ze gingen mij dan onderzoeken of er iets met me was. En ja, ik vond dat heel raar en apart. En ik ging ook expres dan de verkeerde dingen opnoemen bij die testjes en zo. Ja. Ging best wel dom doen. Want ik dacht van, voor mij is het best duidelijk dat de ruzies die we hebben en de escalaties die thuis gebeuren niet alleen op mij, ja, niet alleen aan mij liggen. Maar alsnog word ik dan en mijn zusje dan ook vaak als het probleem geplaatst. Dus ja.
Ja, maar dat herken ik wel hoor. Zo voelde ik me natuurlijk ook. Ja. Ik had ook gewoon echt het gevoel van, het wordt allemaal bij mij neergelegd. En wat jij zegt, dat herken ik dus super erg. Want ik heb dat dus ook gehad, dat ik onderzoeken kreeg. En ik kreeg toen ook op een gegeven moment, nou ja, wat ik ook zei, ik weet uiteindelijk dat ik gewoon best wel intelligent ben. En dat heeft denk ik ook altijd heel veel nog wel een beetje kunnen compenseren voor me, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, ik moest toen op een gegeven moment ook een IQ-test doen. En nou, die vragen die er stonden, die vond ik zo dom. Dat ik echt dacht van, nou, als je domme vragen gaat stellen, dan krijg je domme antwoorden. Sorry hoor. Maar ik weet nog dat ik toen ook echt een keertje, volgens mij echt op een IQ van 80 of zo was uitgekomen. Terwijl dat niet zo is. En als je dat wel hebt, is dat natuurlijk ook helemaal niet erg. Maar ik had wel echt met de pet ernaar gegooid, omdat ik echt dacht, nou, sorry hoor, maar is dit serieus? Ja. Waarom hebben jullie het gevoel dat jullie deze vraag aan mij moeten stellen? Echt, ja. Dus dat herken ik inderdaad wel, dat ik daar ook heel opstandig van werd. En dacht van, ja, in wat voor hoekje proberen jullie mij nou in één keer weer te plaatsen?
Mm-hmm. Exactly.
Ja.
Ja, interessant ook. Dat merk ik ook wel door alle gesprekken, door de overeenkomsten die je hebt met anderen. En dat maakt me blij, maar ook wel weer verdrietig. Dat ik denk van, wauw, gaat... Ja, ik wil het woord mis misschien niet gebruiken, maar er gebeuren best veel dingen binnen gezinnen die, ja, veel mensen niet weten, weet je wel. Mm. En je komt er pas achter als je echt zo met een gesprek met iemand zit, maar dat gebeurt ook niet zo makkelijk.
Nee, dat is waar.
Dus ja, en jij maakt natuurlijk ook mee in je werk.
Ja, klopt. Dat is ook zo. En wat ik ook wel heel erg leuk vond van mijn functie in het crisiswerk, was dat wij echt een hele harde eis hadden dat het hele gezin moest meewerken.
Ja.
Dus wij zeiden ook altijd, en dat is ook gewoon echt zo, er is niet één probleem. Dat is nooit ergens zo. Dat geldt in een gezin, dat geldt in een bedrijf, dat geldt in een klas. Er is nooit één factor waardoor alles misloopt. En misschien is het wel zo dat misschien een kind zich heel erg boos kan uiten. Maar wat ik net ook al zei, je hebt gewoon geen controle over een ander. Dat is gewoon, in elke situatie is dat zo. Je hebt over niemand controle, alleen over jezelf. En om dus inderdaad het probleem of iets af te schuiven op een ander van... oh, als die normaal doet, ja, dan kan ik ook normaal doen.
Yeah.
Nee, zo werkt het niet. Dus daar zijn we ook altijd wel heel duidelijk in. Zowel tegen ouders als tegen kinderen iets minder streng, maar of jongeren. Van, weet je, ook al doet een ander iets wat niet oké is... uiteindelijk bepaalt jouw reactie ook weer hoe de situatie verder gaat.
Ja.
Dus als een ouder helemaal gestrest is, wat soms ook heel begrijpelijk is... en een kind, weet ik veel, laat misschien, wat rotzooi op het aanrecht liggen... nadat hij een broodje heeft gemaakt, weet je wel. Want dat doen pubers gewoon heel vaak. Nou, weet je, als jij zelf niet lekker in je vel zit en je bent zelf heel gestrest... en jij gaat daar heel erg heftig op reageren... terwijl er natuurlijk eigenlijk niet iets heel ergs gebeurt als er gewoon rotzooi op het aanrecht ligt... Dan ontstaan er gewoon escalaties die niet, als je er rationeel naar gaat kijken, niet nodig waren geweest. He, dus ja, weet je, je kan ook gewoon naar boven gaan en zeggen van, hé, er ligt allemaal spullen. En weet je, uiteindelijk pubers zijn ook pubers, hè. Dus die gaan ook gewoon rotzooi laten liggen hier en daar. Dat hoort gewoon een beetje bij de ontwikkeling. Ik denk dan ook bij mezelf van, snap ook dat je het soms wel zat bent. Maar het levert uiteindelijk, denk ik, meer energie op als je het gewoon even zelf in de prullenbak veegt dan als je er een hele strijd over aangaat. Je kan het vragen en zegt een puber, ja, is goed, dan ga ik dat doen, omdat je normaal communiceert, helemaal fijn. Maar zo niet, ja, weet je, moet je het ook naast je neer kunnen leggen.
Yeah.
En wat ik nou wou zeggen is dat, kijk, dat is een klein voorbeeld, maar uiteindelijk is dat wel een beetje hoe het gewoon gaat in een gezin. Alles is een dynamiek. Dus de ene doet iets, maar de ander reageert daar weer op. Daar reageert misschien een ander weer op. De eerste reageert misschien weer terug en dat is het patroon. Waar je met elkaar naar moet kijken en waar iedereen zijn eigen rol in heeft. En ook al is de eerste degene die iets doet wat misschien niet handig is... dan alsnog is het heel waardevol om naar die volgende schakels te gaan kijken van... oké, wat is daar dan ook in nodig? Dus ja, we gaan het gewoon niet op één iemand afschuiven en kijken. Je wilt gewoon de hele dynamiek veranderen.
Ja, dat is heel mooi en fijn om te horen inderdaad. Want ik denk wel dat dat het idee soms is van... zetten dit kind buiten het gezin, dan fixen we dat kind, dan plaatsen we het weer terug in het gezin. Maar dat gezin is niks veranderd. Dus je hebt heel vaak gewoon dingen die dan weer terugkomen, weet je wel. Van oké, het kind doet het hier heel goed, fijn, kan weer terug. En dan dag één is het alweer bonje.
Precies. Ja, want als je inderdaad de omstandigheden niet verandert en de dynamiek is daar nog steeds precies hetzelfde. Ja, dan verzuil je waarschijnlijk dezelfde middag alweer in precies dezelfde patronen. Dus dat is, ja, je moet uiteindelijk inderdaad die patronen die je met elkaar hebt opgebouwd, moet je doorbreken.
Ja.
En wat ik ook vaak wel aan ouders uitleg, is dat verwacht daarin ook niet de wereld van jezelf. Weet je, want iedereen is gewoon een mens en dat zijn zowel de kinderen en jongeren als ouders. En een patroon, dat is niet iets wat in één dag is ontstaan. Dat is iets wat over jaren heen meestal gewoon erin gesleten is.
Mm-hmm.
En iedereen is op een bepaald punt... door dingen die er gebeurd zijn. Dus weet je, verwacht daarin niet dat je elkaar de hand kan schudden en morgen alles anders is. En dat je het allemaal anders aan kan pakken en dat je nooit meer in dezelfde valkuilen gaat trappen. Want dat is ook niet realistisch. Maar dat je op een gegeven moment inzicht kan krijgen in van, hey, dit is inderdaad wat er gebeurt. Ik zou wat rustiger willen reageren of ik zou bijvoorbeeld dit wat meer naast me neer willen leggen.
Mm-hmm.
Ja, dan ga je daarmee oefenen. En weet je, als het dan, ik zeg ook altijd tegen ouders of tegen jongeren van, weet je, soms maken we afspraken met elkaar van, oké, deze dingen ga je ook echt gewoon negeren. Weet je wel, dus als de vaatwasser niet ingeruimd wordt door je puber, dan ga je dat naast je neerleggen en dan ga je toch zelf die vaatwasser inruimen zonder een hele escalatie aan te gaan.
Mm-hmm.
En dan zeg ik ook altijd van, als het nou helemaal misgaat, dan is dat natuurlijk heel naar, dus ik zal niet zeggen, het maakt niks uit. Maar voel je niet schuldig, want dan kunnen we met elkaar gaan kijken van op welk punt liep het uiteindelijk vast waardoor het toch niet lukte. Dus dan kunnen we weer heel goed situaties gaan na-analyseren van oké, tot op dit punt was je misschien nog rustig, maar op een gegeven moment, weet ik veel, gebeurde er dit of kwam deze gedachte bij je op en toen escaleerde je toch of kon je niet inhouden. En dan kunnen we weer gaan voorbereiden van oké, als je dat de volgende keer ervaart, hoe zou je het dan anders aan willen pakken? Of wat zou je daarvoor nodig hebben? Dus ik zeg ook altijd, ja, elke observatie is een observatie. Dus of je het nou in één keer goed aanpakt en dat je denkt van, hé, dat is echt super chill en dat werkt. Nou, dat is hartstikke fijn. Maar als dat niet lukt en je hebt gewoon langer de tijd nodig om daarmee te oefenen, maar we kunnen er wel op reflecteren, ja, is ook hartstikke goed. Dus ja.
Ja, Dus inderdaad niet in dat dingetje zit van... je hebt maar één kans en het moet echt precies goed zijn. Nee. Maar meer van, we hebben een heel leven. En probeer maar en probeer beter te doen. Maar ja, lukt niet altijd.
Nee, precies. En weet je, als er wel dingen misgaan... want ik denk ook dat... kijk, kinderen houden ontzettend lang, denk ik wel, van hun ouders. Of zijn lang loyaal aan hun ouders. Mm-hmm. Sommige kinderen ook... niet, dat kan ook, maar over het algemeen wel. Dus ik denk ook, weet je, ouders maken ook gewoon fouten en dat mag ook. Mm-hmm. Maar net als in die situaties waar ik dan bijvoorbeeld in kwam, stel je voor dat je dan inderdaad hebt besloten van oké, we gaan het anders doen, ik ga jou ook rustiger aanspreken en je gaat toch een keer uit je dak, mm-hmm. dan verandert het al heel veel als je bijvoorbeeld dan 's avonds even naar de kamer van je kind gaat en zegt van, ik was vanmiddag toch wel erg mm-hmm. boos geworden, ondanks dat ik had afgesproken dat ik het niet meer zou doen. Heb ik toch mijn geduld verloren en daar voel ik me rot over. En ik ga proberen om het de volgende keer alsnog anders te doen. Dus weet dat ik eraan werk bijvoorbeeld. Of ik vind het gewoon in elk geval vervelend dat het toch zo is gelopen. Nou, dan kan je superveel ook echt nog wel weer herstellen met je kinderen.
Ja, zeker.
Dus dus daarin denk ik ook inderdaad van... ja, weet je, patronen veranderen, dat duurt ook gewoon weer een hele tijd. En daarin moet iedereen ook gewoon geduld hebben. Dus zowel het gezin zelf als de hulpverleners daaromheen... om het ook gewoon de tijd te geven om die stappen ook te kunnen zetten. En soms doen mensen dat wel heel snel. En dat vond ik echt wel heel leuk om te zien. Dat je het soms binnen een korte tijd kan doen. Maar ja, als dat niet gaat, we zijn uiteindelijk allemaal maar mensen. En het gaat zoals het gaat. Dus
heel mooi.
Dat denk ik.
Ja, vind ik ook een mooie afsluiter, denk ik.
Ja?
Ja, mooi advies. Mooi moraal, vind ik het.
Nou, dankjewel.
En ja... tenzij, heb jij nog iets wat je echt denkt van, dit wil ik nog delen?
Nee, ik denk eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik heel graag altijd wil meegeven, maar dat heb ik natuurlijk al gezegd, maar misschien wil ik het nog een keer benadrukken, mm-hmm. is gewoon om niet te vallen over gedrag. Want gedrag is maar een uiting van iets wat eronder zit. En dat zou ik gewoon... Dat wil ik gewoon graag mensen meegeven die te maken hebben met jongeren die misschien ingewikkeld gedrag vertonen. Mm-hmm. En ook natuurlijk, stel je voor dat er jongeren zijn die zelf luisteren en dit horen. Dat dus ook gewoon menselijk is en dat dat ook logisch is. En dat ik het vooral gewoon jongeren die het moeilijk hebben en dus heel erg aan het vluchten zijn in misschien leuke dingen of middelen gebruik of weglopen en gewoon je afsluiten van je nare gevoelens. Dat uiteindelijk... het echt wel het heel waard is om wel je gevoelens aan te gaan. En misschien niet in één keer. En misschien ga je ook nog wel 10 keer wel of 100 keer vluchten in iets. Maar uiteindelijk denk ik gewoon dat het echt wel waard is om wel dat verdriet aan te gaan en daardoor heen te mogen. En te kunnen gaan kijken van wie ben ik nou echt eigenlijk zonder al die stempels en zonder die ervaringen die ik heb meegemaakt en wie wil ik worden. En dat je die vrijheid gewoon moet voelen om om zo naar jezelf te mogen kijken. En zoiets, denk ik, of zo.
Ja, nee, echt heel mooi.
Ja.
Ja. Oké, dankjewel. En dan zeg ik tegen de luisteraars, tot de volgende keer.